de Sage.
Touché.
Touché vandaag met Nicolas Karakatsanis. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Beste DOP van het land, mag ik dat zo omschrijven? Director of Photography, zoals dat heet in filmland, chef de photo. Klopt wel een beetje, hè?
Jij mag dat zeggen, ik mag het niet van mezelf zeggen.
Maar DOP, kan je even uitleggen wat dat is? Want dat is veel meer dan cameraman alleen, hè?
Het is, laten we proberen kort omschrijven, vooral... Het licht kiezen en bepalen en hoe dat de dingen zijn. Ook de camerabeweging, de lenzen kiezen. En natuurlijk met de regisseur op voorhand praten. Hoe dat we het beste een scène, een verhaal in beeld kunnen brengen. En omdat we veel controle hebben, in welke richting dat we bepaalde dingen sturen. En de cameraman zal meer, laten we zeggen, iemand die voor tv werkt of zo, de realiteit gewoon... filmen en dat terug laten zien in te veel keuzes hebben of zo. Die keuze hebben we wel en wat doet je daarmee?
En hoe langer hoe meer weet de filmwereld dat die DOP heel erg belangrijk is voor film, want film wordt ook door jullie gemaakt, hè, door de mensen achter de schermen en niet alleen door de bekende regisseurs en de bekende acteurs. En als ik even jouw filmlijstje bekijk, het is iets meer dan 10 jaar geleden begonnen met Small Gods, samen met jouw broer, Linkeroever van Pieter van Hees, heb je gedraaid, Welp van Jonas Govaerts, Lost Persons Area van Carolien Strubbe en dan de drie films van Michael Roskam ook, hè. Runskop, The Drop en Le Fidel. En daar zijn ondertussen ook een paar Hollywood-producties opgevolgd, zoals The Loft, 999 en I, Tonia, wat nu in de zalen loopt. Dat is al een behoorlijke lijst, hè, op 10 jaar tijd.
Ja, ik ben graag bezig. Ik ga me bezig.
Ja. Nu ben je ook de laatste hand aan het leggen aan 2 Vlaamse films.
Ja, dus die zijn ondertussen gedraaid geweest. Eind vorig jaar en nog een klein stukje begin dit jaar gedraaid.
Dus we zijn je nog niet kwijt?
Nee, zeker niet. Nee. Dus, als het goed is, ben ik erbij.
Ja. Bas de Vos, die heeft net...
Bas de Vos heeft een film gedraaid die heet Hellhole. Tot voor kort was het Ascension, maar dus Hellhole geworden.
Dankzij Donald Trump.
Daar ga ik van uit. Ja. En Koen Mortier heeft Un Ange of Angel gedraaid. Dus voilà.
En daar heb jij het nodige camerawerk voor gedaan.
Ja, met Koen zijn we naar Senegal gegaan. En met Bas hebben we, omdat het ook specifiek over Brussel gaat, hebben we alles in Brussel gedraaid.
En ondertussen woon je boven je eigen foto's, want in de galerie Alice hangt jouw fotowerk, hè, op dit moment.
Ja, ik heb nu een fototentoonstelling lopen, die heet Disgracers. En inderdaad, toevallig woon ik boven die galerij. En dat is puur toeval. We hebben geen dingen afgesproken met elkaar.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Moeilijke vraag. Ik zal het zo stellen. Ik ben schorpioen, als je daarin gelooft. En ik ben daar wel eigenlijk iemand die wel ambitieus is. Maar wel in... Liever niet in de spotlight, maar meer in de schaduw blijf ik hoef niet een gezicht te zijn of zo. Ik weet dat het wel meer en meer wordt of zo, maar ik ben er niet echt op aan het wachten of zo. En ik hou wel van dingen... Als ik in iets geïnteresseerd ben, heb ik wel de ambitie om zo ver mogelijk daarin te gaan. En dat is goed, maar soms ook gevaarlijk.
De man met de pet?
Vaak.
Letterlijk?
Ja. Ja.
De meester van de duisternis, zo noemen ze jou ook wel, hè, in het filmwereldje.
Vaak, maar ik vind het een beetje een gemakkelijk antwoord geworden, of een gemakkelijke beschrijving. Ik denk dat er meer achter zit. Ik hou wel van het mysterieuze, van dingen die niet meteen leesbaar zijn of begrijpbaar zijn. Want dat zijn de dingen die ik zelf zowel... Als ik dingen lees, of als ik muziek luister, of als ik dingen meemaak, heb ik graag tijd die mij... de nodige tijd om dingen te ontdekken of zo. En ik vind daarom ook dat misschien in mijn werk of zo, of de dingen die ik doe, zoek ik er ook een beetje naar iets dat niet meteen leesbaar is of zo, maar misschien wel dat je tijd neemt om het te begrijpen. En evengoed voor mezelf. Dus, voilà.
Alcoholvrij? Ja. Klopt ook?
Al heel mijn leven.
Nooit alcohol gedronken?
Nee, en dat is een beetje... Dat is zo en vraag me niet waarom. Allee, ik heb daar wel bepaalde, achteraf gezien misschien redenen, maar het is niet religieus, het is niet, ik heb geen dronken ouders gehad of zo. Dat is allemaal heel lieve en goede ouders gehad trouwens. Maar nee, dat is gewoon... Komt erop neer, denk ik, achteraf gezien. Omdat heel veel vrienden van mij dat deden, wat iedereen trouwens doet, hè, alcohol drinken en evengoed sigaretten roken of wat dan ook. Ik heb nooit van mijn leven... alcohol, sigaretten en drugs gedaan. Maar echt nooit. En dat is ook een soort van raar, omgekeerd rebels gevoel van... Ik ga rebelleren tegen het feit dat wel iedereen tenminste alcohol heeft geprobeerd of sigaretten. Als je zo jong bent, zoals je zo 13, 14 bent en je gaat in het geheim met vrienden of zo misschien een sigaret roken of wat dan ook. En toevallig heel veel van mijn vrienden deden dat. Wat niks bijzonders is of zo, maar voor mij was het echt zo van oké, als iedereen dat doet, dan ga ik de andere kant op. En dat is ook, denk ik, een kenmerk van mezelf. Een beetje, als iedereen naar de ene kant gaat, ga ik naar de andere kant.
Ja. Benieuwd wat dat voor de rest nog geeft. Dat zullen we ongetwijfeld horen in de volgende 2 uur van Touché. Nicolas Karakatsanis, welkom.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Tanya Harding, my star. Well, this world is a cold one, but it takes one to know one, and God only knows what you are. Just some Portland white trash. You confronted your sorrow like there was no tomorrow, while the rest of the world only laughed. Triple X along high, a delightful disaster. You jumped farther and faster. You were always so full of surprises. Are your laces untied? What's the frown on your face for? And just what are the skates for now? Tell me which is your good side. Are you lonely at night? Do you miss all the glory or the mythical story of the Olympian life? Yamaguchi in red, she had high rise and roses and red carpet poses, and her outfit was splendid. Nancy Kerrigan's charm, well, she took quite a beating, so you're not above cheating. Can you blame her for crying? Tanya, you were the bride. Survived all the crashes, wiping the blood from your white tights. As the world had its fun, yeah, they'll make such a hassle and they'll build you a castle, then destroy it when they're done.
Sofiane Stevens met de nummer over Tonya Harding, de ijsschaatster die 2 triple X's kon uitvoeren. Ze behaalde zilver op het WK in 91, nam ook deel aan de Olympische Spelen in Noorwegen. Maar het ging fout toen iemand uit haar entourage het been van haar concurrenten wou breken, Nicolas Karakatsanis. Ik vertel het erbij omdat op dit moment de film I, Tonya in de bioscoop te zien is en die heb jij gedraaid. Toen ze die vraag stelden, we gaan een film maken over Tonya Harding, dacht je toen meteen, ja, dat is iets voor mij, het leven van een ijsschaatster?
Nee, het is zelfs het omgekeerde. Ik was eigenlijk, ze hebben mij doorgestuurd en ik heb 3 weken het scenario laten liggen, omdat ik dacht van ja, ik zie mijn eigen niet echt iets over een, het echte verhaal van een ijsschaatser. Dat is sowieso niet echt mijn, zo'n biopic, hè, zoals het dan heet, dat is niet echt mijn ding. Maar dan heb ik het toch gelezen na 3 weken gezeur te horen van mijn agent in L.A. Heb ik het gelezen en ik was direct mee. Ik heb dat scenario in 1 keer uitgelezen, wat dan zelden mij overkomt. Ik ben vaak iemand die dan in slaap valt als het scenario niet goed is. En de meeste zijn niet zo interessant.
En wat raakt jou dan in dit scenario?
Eigenlijk, dat waren 2 dingen. Vooral de zwarte comedie-achtige element. Zo. Dat is echt iets dat ik altijd van heb gehouden. Humor. En een soort donkere kant daarvan. Dat was 1 element dat mij enorm... Ook de snelheid van het script was heel, heel leuk om te lezen. Maar eigenlijk ook voornamelijk het einde van de film had een boodschap die verder ging dan gewoon het verhaal op zich van Tonya Harding. En dat was eigenlijk voor mij een beetje de trigger om te zeggen, oké, dit is niet gewoon een grappige film en that's it. Het heeft ook ergens een diepere betekenis of zo. En dat
zoals? Vond... Wat is voor jou de diepere betekenis
voor
van dit verhaal?
Meer over het feit, haar verhaal was een soort fédivair eigenlijk, die plots belangrijker was dan wereldnieuws toen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat... Of een van de eerste verhalen, laat het zo stellen. Nog voor O.J. Simpson, hè, die dan daarna zijn verhaal heeft de wereld laten reizen of zo. Het was eigenlijk voor mij een beetje pre... Kim Kardashian en al die... Een wereld waarin dat celebrities hun dagdagelijks leven belangrijker is en meer gevolgd wordt door de grote massa via Instagram of Facebook of Twitter of whatever. Dat daar belangrijker wordt voor de mensen dan eigenlijk... Ja, wat gebeurt er in Libië, wat gebeurt er in Syrië? Want dat zijn ook zo... Het wereldnieuws is een beetje saai voor de meeste mensen. Niet iedereen snapt het, niet iedereen is er echt mee begaan. Ver van mijn bedshow, maar iemand die weet ik, een of andere selfie post van dat ze een nieuwe t-shirt of broek heeft gekocht, dat is nu belangrijker geworden. En eigenlijk, het Tonya Harding verhaal en wat daarmee gebeurd is, was eigenlijk een beetje... Het was een schandaal, maar ook ergens een soort van... Eigenlijk een fédivair. En plots werd dat... over de National TV in Amerika dan en dan daarna wereldwijd getoond. En iedereen heeft dat wel gehoord, op een of andere manier. En dat vond ik eigenlijk belangrijk aan... Allee, of dat interesseerde mij, dat
de menselijke kant van hoe zoiets kan gebeuren. Hoe zoiets in een mensenleven kan binnenglippen.
Ja, gedachten,
als dit zo jaloers zijn dat je je concurrenten een been wilt breken.
Het was, het is complexer dan dat ergens of zo. Als je de film ziet, het is ook gewoon ergens de menselijke domheid of zo ergens. Wat ik ook grappig vind of zo. Want dat hebben we allemaal en we zijn niemand is een superwezen of zo.
En het was ook de hoofdactrice, Margot Robbie, die heel erg fan van jou was, hè?
Ja, het is natuurlijk een beetje een samenloop van omstandigheden. Ik bedoel, een regisseur... En kies mij, maar Margot was, dat is haar eerste film als producer, dus dat is haar productie die het in gang heeft gezet, het verhaal en het filmen van het verhaal. En dan zoeken ze een regisseur, zegt oké, is goed, en dan ben ik plots ergens on the radar gekomen. En inderdaad, dat was wel een heel leuke samenwerking, ze is heel, heel gedreven en heel... ze is ook Australisch. Of Australisch, hè? Ik weet niet. En zij is heel hardwerkend en niet te veel drama op de set of zo, helemaal niet. Eigenlijk. Niemand, dus iedereen die mee heeft gedaan, want dat is nogal een harde en heel, heel veel werk te doen op korte tijd. En Margot had het echt zwaar, ook omdat natuurlijk, ze moest op de piste gaan schaatsen, wat dat sowieso heel fysiek is. En als je dat niet elke dag doet, is dat niet echt... Dus zij moest zich concentreren op de technische kant, maar daarbij ook nog acteren. Dus dat is niet eenvoudig.
Kan jij schaatsen trouwens?
Mijn moeder zal zeggen van wel, maar ik ken het haar.
En dat hoefde ook niet als cameraman.
Nee, dat is het ding. We hebben een goede team van mensen gevonden die wel konden schaatsen en wel bepalen. Allee, we hebben sommige dingen geschaatst en andere niet. Dus.
Ja. Maar het was een film met een niet zo groot budget. Zeker niet de Hollywood-cijfers die je waarschijnlijk ook wel kent. Maar toch 3 Oscar-nominaties gekregen en er eentje binnengehaald, hè, voor de beste bijrol voor Allison Janney. Mm. Ben jij uitgenodigd voor de Oscar-uitreiking?
Nee. Ik ben wel uitgenodigd geweest. Maar dat is niet dat ik eerlijk gezegd specifiek naar hunker om dat te gaan zien zelfs. Dat is...
Je bent gewoon niet geweest.
Nee, ik ben niet geweest. En ik denk de regisseurs die mij kennen zullen dat beamen, dat ik ook niet vaak naar premières ga van mijn eigen films. Dat is niet mijn ding. Ik voel me daar ook niet thuis. Ik ben veel liever op een set dan op de Rode Loper of op een of andere galaavond of zo. Dat is, zelfs nu ook met de opening van de fototentoonstelling. Ik doe het dan wel, omdat ik natuurlijk moeilijk daar niet kan zijn. Maar dat is moeilijk voor mij, dat is heel moeilijk.
Ja. Heeft een opdracht als dit jou nu andere aanbiedingen? Komen er andere voorstellen binnen als je op het Oscar-niveau zit?
Oh ja, kijk, alles neemt zijn tijd. En het is niet... Tuurlijk, je komt wel in aanmerking voor andere projecten en misschien met grotere budgetten of wat dan ook. Maar uiteindelijk blijft het draaien rond het vinden van een goed scenario, een goed script. En dat kan evengoed met veel of met heel weinig geld zijn. Dat staat toch allemaal los van elkaar. Dus ik zit daar niet speciaal in die manier op te wachten. Ik wacht altijd gewoon vooral op een goed script of een goed project. En dat kan... in Europa zijn, dat kan in Amerika of ergens anders zijn. Dat maakt op zich niet zoveel uit, zolang dat ik zelf geloof in het project.
Is het toevallig dat jouw fototentoonstelling Disgraces gaat over vallende mensen? Want als je op het ijs schaatst, val je ook wel eens. Heeft het een met het ander te maken?
Nee, eigenlijk niet. Dan moet ik je toch in teleurstellen. Nee, het is eigenlijk een idee die ik zelfs nog voor ik Antonia heb gedraaid, een jaar geleden of anderhalf jaar geleden al het idee had.
Maar vanwaar dat idee? Vallende mensen fotograferen?
Wel, ja, ik had een ads gezien en ik vond een heel mooie... Ik vond de mens, dat is een vallende engel uit de hemel. En ik vond dat een mooi idee van een soort de fragiliteit van een mens, maar even gewoon gewichtigheid daarvan. Die ads heeft dat heel mooi getoond of verbeeld. En dat heeft mij wel geïnspireerd om daarop verder te werken. Natuurlijk, die zin dat ik een kopie heb gemaakt van die ads of zo. Ik heb dan allemaal verschillende mensen laten komen. En dan heb ik mensen laten springen, vallen, langs alle kanten en verschillende manieren. En iedereen heeft ook zijn eigen manier vanwege lichamelijkheid en zo. Om wel of niet gracieus te vallen. En dan daarin zoek je... bepaalde poëzie of zo, maar het was wel iets, iets, de breekbaarheid van de mens of zo, vind ik wel schoon.
En jouw poëzie is zelden of nooit scherp. Integendeel zelfs.
Ja, ik, het is een techniek, het feit dat ik mijn foto's altijd onscherp trek, maar niet zozeer met het idee dat ze onscherp zijn, maar dat ze een schilderachtig gevoel geven. Dus ik trek inderdaad al mijn foto's met een bepaalde onscherpte die heel specifiek moet zijn. Het is niet gewoon onscherp, het is iets heel specifiek waar ik wel de laatste 6-7 jaar mee bezig ben om dat te perfectioneren. Zijnde bepaalde toestellen, bepaalde lenzen, bepaalde afstanden, bepaalde... Je hebt heel veel parameters dat je daarin kan mee spelen. Maar ik zoek uiteindelijk wel het gevoel van scherpte. Te toch terug te zoeken binnen die onscherpte, maar vooral een soort schilderachtige sfeer of zo op te wekken.
En welke fotografen zijn jouw grote voorbeelden?
Dat is de moeilijke. Ik ben niet zozeer... De fotografie die mij geïnspireerd heeft, zijn niet zozeer de mensen... zijn niet zozeer werken die misschien... dat je gaat terugvinden in mijn eigen werk of zo. Maar ik ben een grote fan van Robert Adams. Dus... Maar dat is eigenlijk Een beetje, dat is zo'n soort landschapsfotografie in het algemeen. Dat zijn geen portretten, nochtans, ik doe vooral portretten. Maar die heeft ook een heel mooie druktechniek. En die heeft ook een bepaalde melancholie gezocht in de mensheid. Maar hij doet dat op een heel andere manier dan ik zelf doe. Zo.
Het geheim van een goede fotograaf zit ook in de lens, hè? Welke lens gebruik jij?
Ik ben nogal fan van Leica, dus daar heb ik heel veel mee gewerkt en nu nog. Maar deze tentoonstelling was eigenlijk specifiek op een Mamiya-lens getrokken. Een oude lens, niks nieuws of zo, waarin ik een bepaalde vloeibaarheid heb gevonden. Een visuele vloeibaarheid die mij aantrok. Het is eigenlijk zoals een penseel uitkiezen, daar komt op neer. Elke lens heeft zijn karakteristiek, penselen hebben dat ook. En het is echt kiezen naar, wil je een harder beeld, een zachter beeld, een droger beeld. Je kan er op verschillende manieren interpreteren. En zo zoek ik dan naar mijn materiaal. Ja.
Bijzondere muziek is dit. We hoorden Itsuki no Komo Ryuta en Mark Grauwels, een Belgische fluitist. Wat moeten we hierover weten, Nicolas Karakatsanis?
Mark Grauwels is al heel lang, of sinds ik hem ken, de beste vriend van mijn vader. En is ook op wereldniveau een bekende dwarsfluiter. Dat is een beetje een typisch voorbeeld van wereldbekend buiten België, maar wel iemand die heel, heel Belgisch is. En dat is een opname die ik ooit heb gehoord via hem. En ik vond dat fantastisch. Dat is een muziek die ik al 16 jaar of zo, niet wekelijks, maar toch maandelijks één keer opzet of zo. En ik vind dat prachtig.
En wat zegt dat over jouw vader als hij dit soort vrienden heeft? Fantastische muzikanten in zijn vriendenkring?
Ja, dat is een goede vraag. mijn vader heeft heel lang, tot voor kort, een reisagentschap gehad. Die verkocht vliegreizen naar, meestal naar Griekenland en landen daar rond. En ook cruises. En ik denk ook dat die misschien in dat milieu elkaar hebben leren kennen of zo. Precies weet ik het niet. Maar mijn vader is wel iemand die enorm ook graag naar vooral klassieke muziek luistert en opera en zo. Ik kan wel niet echt zeggen specifiek dat ik dat van hem heb meegekregen, omdat dat ook iets was dat hij misschien meer op zichzelf deed of zo, de muziekbeleving. Maar ik heb wel altijd, sinds ik 8 of 9 ben, groot interesse gehad in muziek. En dat is nooit gestopt, dat is alleen maar erger geworden.
Jouw vader is van Griekse afkomst, hè?
Ja.
Vandaar die bijzondere naam Karakatsanis. Weet je trouwens of dat iets betekent?
Ja, er zijn verschillende uitleggen daar rond. Het zou een Grieks-Turkse naam zijn. Kara betekent zwart, in het Turks, als ik me niet vergis. En Tsanis zou mand of tas zijn, of zo'n soort zwarte mand. Maar langs de andere kant heb je een ander verhaal dat zegt dat de clan van de Karakatsanissen afkomstig zijn uit het noorden van Griekenland. En eigenlijk een soort herdersvolk zijn, maar nomaden. En die gehuld zijn in het zwart. En die gewoon als nomaden rondtrekken doorheen het land. Dus dat vind ik een mooiere uitleg. Een beetje, omdat ook iets is waar ik mezelf een beetje herken in mijn werk, zijn de, een beetje het nomadisch bestaan van, vanwege het werk. Vaak te reizen, alleen te zijn en een beetje tijd heb om te contempleren over het leven, ja, over dingen. Dus
je doet je naam alle eer aan in wat je nu doet. Als,
ik doe mijn best.
Als filmmaker. Wat voor band heb jij met je vader?
Dat is de moeilijke. Goed, maar misschien neutraal. Mijn vader is niet iemand dat heel erg veel over zichzelf praat. En die ook niet misschien begrijpt waarom dat zou nodig moeten zijn of zo. Wat ik misschien ook voor een deel heb overgenomen. Maar dat is wel iemand die heel genereus is. Maar die, ja, dat is iemand die vrij emotioneel gesloten is. Mm-hmm. En altijd geweest. Maar op zich vind ik dat ook niet... Ik zie het ook niet als een negatief iets of zo. Misschien zelfs liever dat dan te extravert, emotioneel of zo. Ik heb wel graag iemand die op zichzelf zijn wereld beleeft of zo. Mm-hmm. En ik denk dat ik dat ook een beetje zelf doe of zo.
Ken je hem goed? Want je hebt hem een tijd lang, denk ik, niet zo vaak gezien.
Ja, het is ook mijn periode. Dus ja, ik ken hem goed zoals hij nu is. Want dat is iemand die in 1941 geboren is. Dus hij heeft nog de oorlog meegemaakt. In Griekenland dan, in Athene. En ik hoor daar heel sporadisch af en toe een flart verhaaltjes van vroeger. En die vind ik wel heel fascinerend. Maar als hij die verhaaltjes dan, of anekdotes van vroeger vertelt... Ik heb gehoord bijvoorbeeld onlangs van hem dat hij woonde samen met zijn moeder tegenover een kazerne van de nazi's eigenlijk. En dan denk ik van, hoe is dat dan als klein kind om in zo'n omgeving te wonen of zo? Maar hij vertelde dan niet echt veel meer over. Of zo. Hij zegt gewoon dat hij dat wel allemaal heeft meegemaakt of zo. En dan vind ik dat wel heel fascinerend. Mijn vader heeft ook in Zwitserland gestudeerd, dat vind ik op zich ook wel interessant. In de hotelschool eigenlijk. En hij heeft ook heel veel van de wereld gezien vanwege zijn werk, maar eigenlijk heeft er nooit echt iets over verteld tegenover mij of zo.
Hoe is hij in België terechtgekomen?
Ja, ook via het werk eigenlijk. Een beetje gewoon, ik denk, via toerisme of zo. Ik denk dat het Grieks toerismebureau of zo van toen, in de jaren eind 60, begin 70, is hij dus naar België getrokken om daarin te gaan werken. En dan heeft hij ook mijn moeder leren kennen, die ook een beetje, die ook in toerisme op dat moment alleszins aan het werken was. En die heb ik haar leren kennen. En die zijn in Kenia getrouwd. En mijn broer is daar ook gemaakt geweest. Maar hij is wel in België, in Antwerpen geboren.
Ja.
Maar dus die zijn wel in Afrika getrouwd geweest.
Ja.
Dus,
Maar jullie zijn, jouw broer en jij, zijn apart opgegroeid, hè?
Ja, het is een beetje... Mijn ouders zijn rond mijn zevende en mijn broer is 2 jaar oud, dus hij was 9 of zo, gescheiden, na 10 jaar huwelijk. En ik denk dat mijn broer heeft zo zijn moeilijke periodes gehad, laat het zo stellen. Ik heb met mijn moeder vooral geweest. Hij was een tijdje bij mijn vader dan meer. In een bepaald moment is mijn broer dan ook meer zijn eigen weg opgegaan en naar het buitenland. Zijn eigen gaan zoeken, laat het zo stellen. Dus,
en hoe hebben jullie elkaar teruggevonden?
Ja, dat is een beetje een raar verhaal. Ik denk dat mijn broer ongeveer een jaar of twee pakt, of anderhalf jaar ongeveer, dat was natuurlijk pre-gsm-tijdperk, pre-internet en zo. Dus hij was dan weg. En op een bepaald moment heb ik mijn ingangsexamen gedaan voor Sint-Lucas Brussel, voor de filmschool. En was het nu Mark Diede of een van de leraarskinderen die me tijdens die examendagen dan mij vroeg van, tja, wat is je naam? Ik zeg, ja, Nicola Caracazanis. Ik zeg, ah, tja, dat is raar, want hier is al iemand anders die ook Caracazanis heet, en dat is Dimitri. Ik zeg, ah. En dus dat was mijn broer, maar ik wist het dus niet. Dus die was daar. En eigenlijk via het school hebben we elkaar terug... niet leren kennen, maar hebben we elkaar terug gevonden.
Maar binnen hetzelfde vakgebied, op dezelfde school, toch ook wel bijzonder.
Ja, dat is heel raar, omdat eigenlijk niemand binnen de familie specifiek iets met cinema of de koer met een soort kunstzinnige beroep had of zo. Dus dat is op zich heel vreemd. En het is ook niet dat specifiek ik of mijn broer dat idee hadden om in film iets te gaan doen. Dat is gewoon toevallig gelopen. Dus we zijn elkaar daar terug tegenkomen. En later zijn we dan ook beginnen te werken samen. En zo. Ja,
en hebben jullie Small Gods gemaakt, hè? Jullie eerste film samen.
Ja.
Heeft dat iets met jullie leven ook te maken, op een of andere manier, die film?
Het is sowieso gebonden aan vooral wie Dimitri was toen. Want eigenlijk was er een... Dimitri had geschreven... in een soort Terrence Malick-achtige manier, Badlands. Het was nogal, de eerste versie van het scenario was nogal agressief en had nogal vrij veel geweld. Maar hij heeft ondertussen in het schrijfproces en het zoeken naar geld om het te maken, had hij dan ook zijn eerste baby, een zoontje, Tycho. En ja, dat verandert de mens dan, blijkbaar. Ik heb zelf geen kinderen, dus... En ja, het scenario is dan wel verzacht en in iets veranderd, maar hij heeft dan wel bijvoorbeeld zijn toenmalige vrouw, Steffi, gevraagd om de hoofdrol dan te spelen van de film. En eigenlijk de film is min of meer gemaakt geweest met allemaal goede kennissen of vrienden die we toen hadden opgebouwd binnen de filmwereld. Dus dat was met een mini budget gemaakt. En ook zonder productie, zonder niks, dat was gewoon... mensen die elkaar kennen, een film draaien. En plots was hij dan ook geselecteerd voor Venetië. En dat was totaal, daar hebben we ook nooit op gerekend of niet eens over nagedacht dat dat iets kon worden, dat zo'n festival kon gespeeld worden of zo. Dus dat was niet dat ik op poten heb gezet. Dat was echt zijn energie en zijn wil om dat te doen. En dan gebeurt het ook. En dat is wel typerend voor Dimitri, dus ook schoon. Dus, voilà.
S'évader d'ici. Simple passager, ici, des murs qui n'auront pas ma vie. Tu es mon autre, tu es ma seule amie. Et que l'amour l'emporte. L'amour l'emporte.
Victor Laszlo met dat fantastische nummer uit Le Fidèle, de film van Michael Roskam met Matthias Schoenaerts, Lettre d'un Tolaar. En de film die jij ook hebt gedraaid, Nicolas Karakatsanis. Je hebt de 3 films van Michael Roskam gedraaid. Gaat dat zo? Vrienden zijn voor het leven en dan ook alle films samen draaien?
Laten we zeggen van ja.
Je moet opletten natuurlijk.
Nee, maar inderdaad, ik denk, sowieso ben ik altijd... ik ben fan van het eerste uur van Michael zijn werk. En van Michael als persoon ook. En ja, ik denk dat als er een volgend project is, sowieso zal ik het graag doen, tenzij agendas conflicteren of zo, maar op zich...
Eentje kennen we al. Eentje is aangekondigd, hè. De biopic over Sylvia Christel. Ja. Ga jij dat draaien?
Ik zou zeggen van wel, maar laten we zien waar en wanneer en hoe de dingen lopen.
Daar hangt het vanaf, plaats en tijd en of jij dat in je agenda kan inschedulen.
Inderdaad, zoiets. Nee, maar op zich graag, heel graag. Ja.
Maar toch ongelooflijk dat je zo'n cv hebt en de school niet eens hebt afgemaakt, hè?
Ja, ik weet niet als je dat mag zeggen op de radio, want nu gaan alle kinderen zeggen, ah, zie.
Het is niet nodig.
Voilà.
Voor jou was het niet nodig.
Ja, kijk, ik heb ook mijn parcours gehad en dat is iedereen heeft zijn eigen ding. Ik denk, als je een beetje een passie hebt, en dat is denk ik een beetje mijn redding geweest, dat je gewoon heel passioneel bezig bent en echt met veel interesse iets beoefent. En dat kan dan eender wat zijn. Het school is wel belangrijk geweest voor mij, omdat uiteindelijk leer je wel mensen kennen. En dat zijn dan eigenlijk de regisseurs van de toekomst op dat moment. En al vrij snel voelde ik mij, en de leraars ook trouwens, op Sint-Lucas, dat ik misschien niet als regisseur moest doorgroeien, maar meer als cameraman. Dat was eigenlijk vanuit school al een beetje blijkbaar zichtbaar. Dus dat is ook wel iets dat ik mentaal een beetje de knop heb afgezet of wat dan ook van het regisseurschap of zo. Dat is wel iets dat ik misschien meer in mijn fotografie nu terug lichtjes opzoek, maar niet zozeer in de... Ik moet niet een regisseur worden, wat veel DOP's wel vaak doen.
Dat is vaak de volgende stap.
Ja, en dat is niet, dat is voor mij echt niet weggelegd.
Ja. Kan jij zeggen wat jouw specialiteit is? Want Hollywood heeft jou nu ook ontdekt, hè, met Itonia en met andere projecten waar je ondertussen mee bezig bent. Wat heb jij dat Amerikaanse filmmakers, DOP's, niet hebben?
Ja, ik heb daar een bepaalde theorie rond. Het is niet zozeer ik, maar meer het Europees beeldgevoel. En de Amerikanen hebben... die zijn heel erg technisch en pragmatisch. En ik denk dat wij hun iets een ander beeld kunnen geven dan dat ze zelf kunnen doen.
Letterlijk dan? Bedoel je referenties naar de kunstgeschiedenis, naar de oude meesters?
Bijvoorbeeld, ja, toch wel. Omdat ik heb echt zo het gevoel dat wij gewoon een andere achtergrond hebben. En we worden met een andere... We hebben gewoon andere grondstoffen waarmee we ons voeden dan hun, om het zo te stellen, mentaal gezien dan. En ik denk, en ik spreek nu heel algemeen, hè, maar uiteindelijk heel veel van de cameramensen die dan bijvoorbeeld Oscars winnen en prijzen, dat zijn heel vaak niet Amerikanen eigenlijk. En dat is op zich wel vreemd om dat te zien. Maar ik denk dat wij nu gewoon hun verhaal, dat zij wel willen zien, op een andere manier willen... gevisualiseerd zien en dat kunnen wij aanbrengen. En ik denk dat...
Want jij refereert effectief ook wel naar kunstwerken die je kent, naar schilders, naar oude meesters.
Ja, zeker. Allee, ook in de voorbereiding. Ik ga nooit andere films zien. Als ik een film voorbereid, dan is dat meer schilderkunst of fotografie zien of zo. En ik ga echt niet een andere film zien en daar een bepaalde scène uit zien die een beetje lijkt op wat wij ook gaan doen en dan zien hoe dat zij het hebben gedaan. Amerikanen doen dat vaak wel zo, regisseurs of wat dan ook. En dat is echt iets dat ik heb daar niks mee, omdat ik denk van ja, deze scène is al gedraaid geweest, dus waarom gaan wij het nu nog eens opnieuw doen, zoals zij het al hebben gedaan?
Je draait graag op pelliculen, hè? Kan dat nog?
Dat kan, maar je moet er wel voor vechten.
Ja?
Het is wel iets dat inderdaad nu praktisch alle langspelers of reclamefilms of wat dan ook wordt op digitaal opgenomen vanwege budget en het gemak en de snelheid ervan. Maar ik heb vorig jaar het geluk gehad om drie langspelers te draaien, alle drie op film. En ja, er is geen ontsnappen aan, zou ik zeggen, dat film of pellicule dan toch wel een veel rijker medium is. Net zoals vinyl tegenover cd of mp3's. Dat is een andere discussie, maar dat is een vergelijkbaar punt of zo. Van, film heeft gewoon een rijkere kleuren, is natuurlijker, is een soort menselijkheid. En het videoaspect is, ik zeg het niet slecht, maar heeft een andere emotioneel contact met de kijker.
Onder andere de film van Koen Mortier, hè, wordt is op pellicule gedraaid. Ja, ja.
En
is er geld
ook
voor ingezameld om dat te kunnen doen. Aitonia ook.
Ja. Aitonia, Bas de Vos en Koen. Maar dat is echt letterlijk naar de producent op uw knie gaan bedelen om het te kunnen laten gebeuren. Want het is echt niet eenvoudig om dat nog te kunnen doen. Maar ik zie er alleen maar de meerwaarde in. Dus ik ga mijn knieën nog vaak
pijnigen.
Ja, pijnigen en vuilmakend.
Ja. Maar veel mensen wilden het met jullie, hè? Want die crowdfunding voor de pellicule, dat is gelukt. Er is zelfs meer geld ingezameld dan nodig. Wordt dan weer ingezet voor een goed project, las ik bij de film van Koen Mortier, bij Engel.
Inderdaad, is naar een, als ik me niet vergis, een voetbalschool, een lokale voetbalschool. En ik ben er ook geweest, dus ze bestaat echt. Want we zijn echt zo die spelers gaan ontmoeten tijdens het draaien van de film. Dus op zich is dat wel cool dat ook op die manier kan. De twee werelden kunnen gebonden worden aan elkaar.
Dat is de film die gaat over Frank van den Broeken, hè, naar de novelle van Dimitri Verhulst.
Ja, kijk, dat is een ik kan niet zeggen dat het over hem gaat. Het is een beetje raar om te zeggen. Het is meer het boek was al een soort adaptatie van die werkelijkheid.
Wat en, daar zou kunnen gebeurd zijn in Senegal, hè, bij de dood van de wielrenner.
Voilà. En Koen heeft daar eigenlijk zijn eigen versie van gemaakt. Dus dat is nog een stap verder. En, dus het is niet ook een biopic zoals Aitonia dat zou kunnen zijn. Het is niet gewoon het leven van Frank naverteld. Dat is het niet. Het gaat verder en het is echt Koen zijn visie over een verhaal, maar dan wel volledig naar hem toegetrokken. Dus het is niet een reportage of een documentaire. Dus
en gefilmd in Senegal. Ik kan me de kleuren al voorstellen.
Fantastisch. Ja.
People, they are drifting from door to door, but they can't find no heaven. I don't care where they go. And you say you had some money, you better be sure. Though these hard times gonna kill you, just dry long so. When you hear me singing this old lonesome song, people, you know these hard times can't last us so long. Off of this old killing flow, Lord, I'll never get out this low no more. Never, no more, never, no more. I won't get on this low, never, no more, never more.
Yeah. Hard Times Killing Floor Blues van Skip James, Nicolas Karakatsanis. Moet je even wat uitleg bijgeven?
Skip James heb ik leren kennen. Ik ga niet zeggen dat ik zijn geschiedenis ken. Gewoon heel, heel oude blues. Ik denk 1930 of zoiets. Een beetje zo... ja, het is een plaat die ik heb leren kennen via een vriend van mij die in New York zijn eigen luidsprekers maakt, OMA. En hij heeft mij ooit die plaat laten beluisteren. En ja, met zijn systeem, muziekinstallatie, was het precies alsof die zanger gewoon in die ruimte stond. Zo'n soort illusie, een auditieve illusie. En dat heeft...
Wat is daar zo bijzonder aan die OMA? Want daar ben je echt helemaal gek van, hè?
Ja, inderdaad. En dat is een firma, dus Oswald Mill Audio heet het. Dat is eigenlijk één persoon die luidsprekers maakt en die specifiek op horen, dat zijn horenluidsprekers. Dat zijn geen klassieke luidsprekers die meestal in een soort kist zijn met tweeters en whatever. Komt erop neer, ik ben een aantal jaar geleden, ik denk 5 jaar geleden of zo, of 6 jaar geleden, heb ik daar een bij hem thuis in New York, in Dumbo woont hij, een luistersessie gaan doen op basis van allemaal vinylplaten, gewoon van oude platen van 1920, 30, 40, in mono-opnames, in stereo-opnames. En ook bekendere dingen zoals Blondie en Michael Jackson, heeft hij mij toen laten horen. En dat heeft zo'n diepe indruk op mij achtergelaten. Ik was al sowieso altijd met muziek bezig en ik ben nogal een grote muziekkoper of zo, van vinyl of cd, dat maakt op zich niet zoveel uit toen. Maar door die ervaring heb ik wel begrepen wat dat vinyl en een deftige luisterervaring kon zijn. En ik heb toen voor mezelf een beetje besloten van oké, misschien ga ik daar wel een beetje meer geld tegenaan gooien, maar dat was echt een investering. Dat zijn ook niet de goedkoopste luidsprekers.
Het is een beetje zoals de pellicule.
Ja, het is echt... maar het komt erop neer, denk ik, terug een soort passie voor muziek of voor de muzikant of voor het hele plaatje eigenlijk van wat dat kan zijn. En dat is wat mij enorm fascineert en intrigeert. En inderdaad, in pellicule is dat hetzelfde. Het is gewoon... Je hebt een bepaalde liefde voor hoe dat iets moet getoond worden, of hoe, ook in projectie of wat dan ook. En dat is een beetje mijn Scorpio-kant of zo.
Hoe goed ben jij zelf als muzikant?
Daar kan ik heel gemakkelijk op antwoorden. Ik heb nooit iets gedaan met muziek. Ik heb zelf nooit geprobeerd iets te doen met muziek. Omdat ik altijd het gevoel heb gehad dat ik het sowieso niet kon. Ik heb het dus ook nooit geprobeerd. dat is eigenlijk vreemd, want ik... muziek is misschien meer mijn leven dan beeld.
Ja?
Ja.
Dat weet je wel.
Eigenlijk wel, ja. Maar ik heb er alleen maar een ontzaglijk respect voor muzikanten, wat dat ze kunnen. En dat komt eigenlijk voornamelijk omdat het medium film is een heel complex medium. Er is een verloop van jaren vooraleer er een film tot stand kan komen. Wat wij zien op het grote scherm, dat is niet vorige week opgenomen geweest en afgewerkt geweest. Nee, dat is letterlijk een aantal jaren geschreven geweest en dan geld gaan zoeken en dan gemaakt. En de muzikant kan letterlijk zijn gitaar nemen en begint te zingen en je kunt die emotie voelen. Dus dat is een veel directere aanpak. En dat heeft me wel altijd gecharmeerd ergens of zo. Of indruk op mij gelaten. En nu ja... Vanwege mijn liefde voor muziek en voor de beluistering ervan over de laatste jaren ben ik ook meer en meer gaan echt luisteren, mijn gehoor gaan ontwikkelen van oké, ik kan niet zeggen dat ik weet met welke microfoons dingen opgenomen zijn geweest, maar je hoort wel de mix, de mastering, de afwerking, die plaat is eigenlijk, komt niet echt, is geen analoge opname, het is een digitale opname. Je hoort al die verschillen en het is ook tof omdat ik sommige vrienden van mij zijn ook muzikanten en dan kan ik, maar ik verveel hen daarmee waarschijnlijk, maar ik vraag hen dan, je moet eens uw plaat bij mij komen luisteren en ik ben eens benieuwd wat je ervan zelf vindt. En soms ontdekken ze of herontdekken ze hun eigen muziek als ze die bij mij afspelen. En ik vind dat wel tof. Ik vind dat een heel, heel boeiende wereld.
Ja, het gaat ver, hè, die fascinatie voor muziek luisteren. Want zelfs jouw favoriete schilderij van Fernand Knopf gaat over ja, een vrouw die luistert naar muziek, hè, en écoutant Schumann.
Ja, ja, inderdaad. Ja, dat is eigenlijk grappig. Want...
Jij zoekt ernaar in alle kunsten.
Ja, maar het is ook omdat muziek ook echt voor mij het diepst in je ziel kan kijken of zo. En het meest emotioneel contact kan zoeken. Maar dat is ook omdat vaak is dat een menselijke stem die dan zingt en die een bepaalde emotie kan brengen. En fotografie of schilderkunst of film, dat is een heel andere manier van die emotie naar u te laten komen. Maar in deze werk komt een beetje alles samen. Ofzo. Het is en schilderkunst, het gaat over muziek. En het is niet echt een portret, want het is een vrouw die een beetje wegkijkt en letterlijk luistert naar muziek. En haar hand staat voor haar gezicht. Ik heb er ooit zelfs een werk op gebaseerd dat ik heb gemaakt. Dus dat is wel een werk die ik al heel lang ken en die mij altijd
heeft
gefascineerd.
Het hangt in het museum hier in Brussel, hè?
Ja, inderdaad. En dat is dan het tofste voor mij, dat ik er gewoon naar kan gaan kijken.
Ja, ja. Muziek bij film is natuurlijk ook niet onbelangrijk, hè? Heb je daar al zelf invloed kunnen uitoefenen bij de muziekkeuze?
Nee, eigenlijk nog niet. En dat is misschien wel iets dat ik meer zou moeten doen.
Volgende stap.
Ja, voilà.
Ik heb muziek uit een van jouw favoriete films, Under the Skin. Heel bevreemdende film.
Mm-hmm.
Zullen we luisteren naar die muziek?
Graag.
Muziek uit de film Under the Skin van Mika Levy. Die ken je ook, hè? Nicolas Karakatsanis. Deze bevreemdende muziek. En ze maakte ook de muziek van Jackie. Zei je zo net. De film over Jackie Onassis. Under the Skin, film van Jonathan Glazer met Scarlett Johansson in de hoofdrol waar ze een buitenaardse wezen speelt. Nicolas Karakatsanis, wij praten zo meteen verder na het nieuws van 12 uur.